Wat fijn om weer hier in uw midden te zijn. En ik heb al een heerlijke tocht vanuit Veenendaal. Het was prachtig weer. En ik zei al, na Zwolle wordt het altijd lekker rustig. Dan kun je genieten van de weidsheid. En dan is het, dan is het gewoon heel erg fijn om weer een keer in uw midden te mogen zijn. Een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in de geschiedenis van het volk Israël is toch wel, denk ik, de verbondsluiting bij de berg Sinaï. De Eeuwige die zei tegen Mozes: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. U weet wel, in die Pessachnacht, toen de verderfengel door het land Egypte trok en alle eerstgeborenen van de Egypte doodde hij. En ook de eerstgeborene van het vee. Maar elk mens die achter de met bloed bestreken deur van dat Pessachlam was, was veilig. Wat geweldig dat hij toen zo al voor zijn volk zorgde. Je was veilig achter dat bloed. En hij zei: jullie hebben zelf gezien wat ik gedaan heb met de farao en met zijn leger. En hoe ik jullie als volk gedragen heb op arendsvleugelen. En jullie bij mij heb gebracht. Nu dan, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, zal ik u uit alle volken kiezen tot mijn persoonlijk eigendom. U zult een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Want hij had ook gezegd: wees heilig, want ik ben heilig. Niet beter dan andere volken, maar wel anders, apart gezet. Opdat ze anders zullen reageren, anders leren denken, anders leren omgaan met de dingen die gebeuren in het leven. Apart gezet om hem de Eeuwige te dienen en om tot een licht voor de volken te zijn. Hetzelfde uiteindelijk wordt tegen ons gezegd: wees heilig, want ik ben heilig. Apart. Nogmaals, niet beter, maar wel anders. Op een andere manier omgaan met de dingen die in ons leven gebeuren. En het volk had geantwoord: alles wat de Heer heeft gesproken, dat zullen we doen. Nou, en die kans krijgen ze dan ook om het in de praktijk te gaan brengen. Om te gaan doen wat hij heeft opgedragen. Want hij had tegen Mozes gezegd: u moet voor ieder wiens hart gewillig maakt, voor mij een hefoffer vragen. Een teruma heet het eigenlijk. En dan zit het woordje ram in en dan zit het woordje roem in. En dat betekent verheven, hoog. Je tilt het als het ware op en je geeft het aan de Eeuwige. Waarom moesten ze dat hefoffer vragen? Want, zei hij, ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Nou, dat heiligdom heeft verschillende namen. Het wordt wel genoemd de tent of de tent van de ontmoeting, ook al de heilige tent, de tabernakel, ook de miskan. En in de miskan, daar zit het woordje shagan, dat betekent wonen. Hij wil bij zijn volk wonen. Ik vind dat elke keer weer zo ontroerend, dat de schepper van hemel en aarde, hij die alle macht heeft, hij die in de hemel woont en uiteindelijk lacht om wat alle machthebbers hier op aarde beslissen en doen. Dat hij onder ons wil wonen, bij ons wil zijn. Als je dat tot je door laat dringen, dat zoals Hosea schrijft: ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Dat hij bij ons wil wonen. Dat hij zo onvoorstelbaar veel van mensen houdt, dat hij zelfs zegt, niet zegt van: nou, zoek het zelf allemaal maar uit, je red je maar. Maar dat hij zegt: ik wil bij je zijn, ik wil onder je wonen. Ik vind het zo belangrijk om bij jullie te zijn. Onder ons wonen. Zoals eeuwen later Yeshua naar de aarde kwam. En zoals Johannes het schrijft. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het is geweldig dat hij mens wilde zijn. Mens geworden is. En net als u en ik op deze aarde leefde. Rondging. En vertelde uiteindelijk wie de Vader was. En hoe de Vader is. En wat de Vader vooral wil doen. Ik vind dat zulke geweldige gebeurtenissen. Dat hij bij ons wil wonen. Dat zijn zoon ook mens geworden is. Zo groot. Zo bijzonder. Dat ik denk. Eigenlijk heb ik er ook geen woorden voor. En ik wil het beste denk ik alleen maar stil worden. Stil worden van wat indrukwekkend dat u ons zo bijzonder vindt. Dat u bij ons bent komen wonen. Gewoon mens met ons wilde zijn. Die bouw van de tabernakel, of de miskan hoe u het ook noemen wil. Dat is een test als het ware. Hij zegt, ze moeten voor mij een heiligdom bouwen. Maar het moet wel gebeuren zoals hij het hebben wil. Hij zegt ook, ik zal jullie tot in detail laten zien hoe ik mijn huis wil hebben. En ook alle voorwerpen die erin komen te staan. Dus niet, doe het maar zoals jullie denken dat het goed is. Nee, ik zeg het jullie. Ik vind het ook altijd zo mooi dat we weer lezen uit dat woord, de Torah. Uit de profeten, uit de Berit Gadasha van. Hij zegt daarin hoe we het moeten doen. En het enige wat hij verlangt, is denk ik dat we gehoorzaam zijn. Pas geleden toen vertelde iemand, of die zei van. Ja, eigenlijk maakt het toch niks uit, hè? Of dat je nou op de Shabbat bij elkaar komt. Of op een vrijdag of op een zondag, dat moet je toch allemaal zelf weten. Ja, daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Maar ik geloof toch dat we zijn woord moeten gehoorzamen. En daar kun je best mee worstelen. Ik heb er in elk geval vroeger heel erg mee geworsteld. Ik snapte in de kerk snapte ik ook helemaal niet. Als er dan weer gezegd werd, 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen met de 7e dag. En dan zat ik als klein kereltje, en ik ben nog niet zo groot natuurlijk, zat ik maar te tellen. Van, ja, maar dat klopt toch niet, ik snap het niet. De 6e dag en dan de 7e dag, dat is toch de Shabbatdag. Ik denk dat we het moeten respecteren, ook al begrijpen we de dingen niet. Want hij vraagt ook niet dat we hem begrijpen. Wie zijn wij om hem te begrijpen? Maar hij vraagt 1 ding. Wil je mij gehoorzaam zijn? Wil je doen wat ik zeg? Ik zal jullie tot in detail laten zien hoe ik mijn huis en al mijn voorwerpen wil hebben. Zo'n precieze beschrijving komen we ook tegen als Noach de opdracht krijgt om voor hem en zijn gezin de ark te bouwen. Vanwege de komende vloed die de aarde zal vernietigen, maar Noach zal met zijn gezin veilig zijn in die ark. En de precieze afmetingen worden gegeven. En ook later weer als Salomo de tempel laat bouwen. En Ezechiël, de visioen. De afmetingen van die tempel. En nog weer later, dan beschrijft Johannes die grote stad. Het heilige Jeruzalem met ook al zijn afmetingen. En uiteindelijk dan kunnen ze gaan bouwen. Ja, toch niet. Vanwege die zwarte bladzijde in de geschiedenis. Dat gouden kalf. Dat is een stoorzender als het ware. En Mozes gaat de berg op en hij doet voorbeden voor het volk. Voorbeden zo ontzettend belangrijk. Om die ander, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje of die gebeurtenis. Zeggen van, Vader in de hemel. Ik breng hem of haar bij u. Ik geef het aan u. En inderdaad, dan kunnen we soms worstelen als het toch anders loopt dan dat we gehoopt of gebeden hadden. Maar hij vergist zich nooit. Daar kunnen we zo zeker van zijn dat zijn plan doorgaat. En ook wij zullen daar zeker weer voor moeten buigen. Maar uiteindelijk, als we weer genade ontvangen hebben, dan gaat de bouw door. Want dat was volop gegeven. Dat hefoffer wat Mozes gevraagd had aan het volk, ze hadden overvloedig gegeven. Alles wat nodig was. Goud en zilver, olie, specerijen, hout, kleden, vul maar in. Er was zelfs zoveel dat Mozes op een bepaald moment moest zeggen, stop maar, het is genoeg. Ik zeg wel eens, een fondsenwerver vandaag in de dag, die zal dat niet gauw zeggen, het is genoeg. Altijd weer meer, meer, meer. Maar nu was het genoeg. En u weet, die tabernakel die bestond uit drie afdelingen. De voorhof, daar mocht het volk komen. Dan het heilige, dat was voor de priesters. En het heilige der heiligen, voor de hoge priesters. Eén keer per jaar mocht je daar komen om verzoening te doen. En al die voorwerpen die erin stonden, zijn symbolen, zijn als het ware schaduwen van het verlossingsplan wat de eeuwige met de mensheid heeft. Zo ontzettend mooi. Elk voorwerp vertelt ons iets uiteindelijk van Yeshua. En een van die voorwerpen in het heilige, we hebben het gelezen, Rinske heeft het voorgelezen, dat is het reukofferaltaar. En daar wil ik vanmorgen even wat nader gaan naar gaan kijken. Het was maar klein. Ja, dat wordt gelezen, maar u zou het zelf nog eens een keer moeten lezen. Reukofferaltaar was maar klein. Vierkant, 50 bij 50 centimeter. Als we een L tot 50 centimeter rekenen, maar er is ook wel eens verschil over. En het was een meter hoog, heel klein maar. Het was van acaciahout gemaakt. Ik heb gelezen dat dat heel hard hout was. En anderen vertelden, ja, maar op het Schiereiland was er ook maar één boom. En dat was de acaciaboom die geschikt was. Dat hout was geschikt om te bewerken. Van acaciahout gemaakt, met zuiver goud overtrokken. Ook een rand eromheen en vier hoornen van het altaar die één geheel met het altaar vormden. Goed weten, er mocht geen dieroffers. Geen spijsoffer, geen plengoffers, geen enkel ander offer mocht er op dat reukofferaltaar geofferd worden dan alleen maar een geurig reukwerk. Gemaakt, ook zoals de eeuwige het gezegd had, op een heel bijzondere manier. Een geurig reukwerk te geven aan hem. Dat was heel speciaal. U kunt het lezen trouwens, staat ook in Exodus 30, het laatste gedeelte. Dat reukwerk was heilig voor de Heer. En je mocht het ook niet voor jezelf maken. Het was zelfs zo, als iemand het in zijn hoofd zou halen om het voor zichzelf te maken, dan staat er, die moest uitgeroeid worden uit het volk. Nou, dat reukofferaltaar, wat dus in het heilige stond, aan de rechterkant stond de tafel met toonbroden. Dan kunnen we denken wat Yeshua zei, ik ben het brood des levens. En aan de andere kant stond de gouden kandelaar. Dan kunnen we denken dat Yeshua zei, ik ben het licht der wereld. Maar hij zei tegelijkertijd, of daar nou ook van, maar jullie zijn ook het licht der wereld. En dat reukofferaltaar, dat stond dan in het midden. En het stond voor het voorhangsel. Dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. U moet het zich voor proberen te stellen. Dat reukofferaltaar, dat stond dan dus voor dat voorhangsel. En aan de andere kant stond die ark. Daar waar de eeuwige troon tussen de cherubs. Eigenlijk zo ontzettend mooi. dat dat breukofferaltaar voor de ark stond. En elke morgen en elke avond, als de priesters dus de lampen van de kandelaar in orde moesten maken, dan moest hij daarna het reukwerk in rook laten opgaan. Dag en nacht, 24 uur per dag, moest er een geurig reukwerk opstijgen voor het aangezicht van de eeuwige. En ik heb gelezen dat dat voor de priester uiteindelijk de meest eervolle taak was in zijn dagelijkse bediening, om dat reukwerk in rook te laten opgaan. In het Lucas-evangelie lezen we er ook over. U kent het vast, dat verhaal wel, van de priester Zacharias. Die mag dan, omdat er geloot werd en het lot is op hem gevallen, die mag dan het reukwerk in rook laten opgaan, oftewel het reukwerk in het heilige brengen. En u weet wel, dan staat daar de engel Gabriël aan de rechterkant van het reukofferaltaar. En die vertelt aan Zacharias dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal baren. En dat ze hem de naam Johannes moeten geven. Hij is uiteindelijk de wegbereider, de voorloper van Yeshua. Maar weet je wat ik in elk geval zo mooi vind, en ik hoop dat u het ook mooi vindt. Er staan twee altaren. Het brandofferaltaar staat in de voorhof. En dat wordt wel het buitenaltaar genoemd. En in dat heilige staat het reukofferaltaar. En dat wordt wel het binnenaltaar genoemd. En nogmaals, elke morgen en elke avond, dan nam de priester gloeiende kolen van het brandofferaltaar en die nam die mee naar het heilige en dan legde hij ze daar op het reukofferaltaar. En daarop werd dat geurige reukwerk gelegd. Je kon alleen maar het reukwerk ontsteken als je bij het brandofferaltaar was geweest. Dat is eigenlijk een hele diepe gedachtegang. Je kon alleen maar het reukwerk ontsteken als je bij het brandofferaltaar was geweest. We hebben het ook gezongen, ik vond het zo mooi. Er is maar één weg naar de Vader. Er is ook maar één middelaar tussen God en mens. Jezus Christus. Je moest dus langs dat brandofferaltaar om bij het reukofferaltaar te komen. En de priester mocht daar alleen maar komen. We zouden kunnen zeggen, en we kunnen zeggen, Yeshua is het brandoffer. Het volmaakte offer. Zoals Abraham ooit eens tegen zijn zoon Isaac zei, toen die zei, Vader, is het hout, het vuur, maar waar is nou het lam voor het brandoffer? En dat Abraham zei, de eeuwige zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. En zo is Yeshua dat brandoffer geworden. Hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven, volkomen overgegeven. Als een offergave. Waarom? Waartoe? Voor u, voor mij. Maar ook tot een aangename geur voor de eeuwige. Zo heeft hij zichzelf volkomen gegeven. Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Ik wil alleen maar doen wat u van mij verlangt. Dat heeft hem best heel veel strijd en moeite gekost. Want hij bad toch, Vader, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. Wat kunnen we daar veel van leren? Van Vader, niet mijn wil. Ik wil mijn zin vaak doorzetten. Nee, niet mijn wil, maar uw wil, Heer. Het reukofferaltaar is geen plaats om zonde te beleiden. Het is ook geen plaats uiteindelijk om ons te laten wassen, reinigen van zonde. Dat gebeurt in eerste instantie bij dat brandofferaltaar. Maar als je weet, mijn schuld is betaald. Yeshua heeft al mijn zonde, al mijn schuld weggedaan. Want de Vader zei toch, zover het oost is van het westen, zover heb ik al je schuld weggedaan. En als je weet dat je schuld is weggedaan, dat je rein bent, nog witter dan sneeuw. Als je dat weet, dan mogen ook wij naar dat reukofferaltaar. Het volk mocht er niet, toen mocht alleen de priester. Maar wij mogen weten, omdat Yeshua voor ons de prijs betaald heeft, dat wij wel naar dat reukofferaltaar mogen. Want dat is in eerste instantie een plaats om onze dankbaarheid te tonen. U, jou, mijn, onze gebeden, hier op aarde, die gaan niet verloren. Die verdampen als het ware niet, of verwaaien niet. Dan kunnen we, zoals jij al zei verder, bidden en dat het toch niet gebeurt waarom we gebeden hebben. Maar ik geloof dat als we bidden, dat Hij hoort. En dat het niet zinloos is, of dat we misschien wel denken van, zou Hij het wel horen? Of zou ik wel goed bidden? Of soms weet ik niet eens hoe ik bidden moet. Heb ik geen woorden ervoor? Stotter ik maar en aarzel ik maar? Maar ik geloof met heel mijn hart, als wij bidden, dat Hij hoort. Dat Hij zijn oren niet toesluit voor ons. Maar dat Hij ook met onze gebrekkige en kromme en vul me in wat voor gebeden, dat Hij luistert. Zoals een vader ook kan luisteren naar het gebrabbel van zijn kind. En wij mogen zijn kind zijn. Geliefd door Hem. Met al onze tekortkomingen, met al onze fouten. Hij overstijgt ons daarin. En Hij is veel meer dan dat wij denken. En Hij verlangt alleen maar dat we inderdaad dat kind zijn. We hebben het ook gezongen. Een kind van Hem te mogen zijn. Maar Hij hoort. En Hij doet iets met die gebeden. Dat hoeven wij niet eens in die zin te weten. Alleen maar vertrouw erop dat Hij luistert. En dat Hij er iets mee doet. We lezen dan in het boek Openbaring. Er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan die engel werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En wij mogen weten dat wij ook die heiligen zijn. Niet van onszelf, maar weer door dat offer van Yeshua de Messias. En we lezen ook in de vier dieren en de 24 oudsten, die hadden gouden schalen vol reukwerk. En dat staat er zo mooi bij. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat zijn u, jou, mijn, dat zijn onze gebeden. Dat kan ook het verlangen van je hart zijn. Toen ik hier zo mee bezig was, dacht ik aan David. David die vraagt in een van die psalmen, Heer, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht zijn. Laat mijn gebed, dat mogen we allemaal bidden, vragen. Heer, laat ook mijn gebed, hoe het ook is, toch als reukwerk voor uw aangezicht zijn. En laat mijn opgeven handen als het avondoffer zijn. Het is uiteindelijk het verlangen van David en dat mag ook ons verlangen zijn. Dat ons gebed in elk geval oprecht is. En dat hij het aangenaam vindt. Dat hij er als het ware blij mee kan zijn. Of dat hij glimlacht van, Wat fijn. Mijn kind daar. En mijn kind daar. Die zoekt mij. Die vraagt aan mij. Of die roept tot mij. Toen Yeshua stierf, weet u, toen scheurde dat voorhangsel in de tempel. En toen stond als het ware dat reukofferaltaar in het heilige der heiligen. Het stond toen voor de ark. In de hemel staat het gouden altaar, ook voor de troon van de eeuwige. Dan staat het zo dicht direct voor hem. Zo mogen ook wij, omdat het voorhangsel gescheurd is, direct toegang hebben tot de Vader. Dat is bijna niet te bevatten. Dat je als mens in die troonzaal mag komen. Zo direct bij de Vader. En direct tot hem kan spreken. Kan vragen, kan danken, vul maar in. Wat zijn we bevoorrecht om bij dat reukofferaltaar te staan. Trouwens, dat reukofferaltaar, dat werd op Yom Kippur, de grote verzoendag, dan werd de hele tabernakel, de hele tempel gereinigd. Ook dat reukofferaltaar werd gereinigd. Toen dacht ik, ja, waarom moet dat nou toch eigenlijk? Dat is geurig reukwerk, dat is toch voor hem? Ja, maar ook de priester was een mens. Een onvolmaakt, een zondig mens. Die ook reiniging nodig had. Het gaat in ons leven er ook om dat we ieder persoonlijk, maar ik vind ook als gemeente, een geur van Yeshua zijn. En dat begint altijd hier en in je binnenkamer. Om zijn nabijheid te zoeken. Om aan hem te vragen. Heer, hier ben ik. Wat mag ik doen voor u? Of wat wilt u dat ik doen zal? Het begint uiteindelijk altijd weer met de gezindheid van je hart. Ik ben u dankbaar dat ik u mag volgen. Ik ben u dankbaar dat ik uw vader mag noemen. Een vader die alle aardse vader ook ons overstijgt. Een vader die zegt, kind, wat ben ik blij als je bij mij komt. En als we zijn nabijheid zoeken door Yeshua, dan zullen we ook steeds meer op hem gaan lijken. En als je steeds meer op hem gaat lijken, dan geloof ik, dan zul je ook zijn geur aannemen. En dan zul je ook voor de mensen om je heen, als het ware een geur van Yeshua zijn. Soms ten leven, maar zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs, kan ook ten dode zijn. Mensen kunnen verbaasd en verwonderd zijn. En kunnen als het ware tussen aanhalingstekens jaloers op je worden. Mensen kunnen ook een afkeer krijgen. Van ik wil dat niet. Ik was van de week in een bijeenkomst. En daar was iemand die sprak. En die begon met 3 enorme vloeken. Dat deed me zo onvoorstelbaar pijn. Dat je denkt, hij die mijn leven heeft gered, die me heeft verlost, waardoor ik bij de Vader mag komen, die wordt als het ware aan de kant gegooid, bespuwd, weg met hem. Maar we kunnen een keus maken. Wil ik steeds meer op hem gaan lijken? Wil ik die geur van Christus ook verspreiden in mijn eigen omgeving? dan mogen we inderdaad naar hem toe gaan, bij hem zijn. En dan zegt hij, geloof ik, ook tegen ons, kinderen, mijn kinderen, wij met elkaar, wees nou in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de eeuwige. En laten we dan door Yeshua een lofoffer brengen aan de eeuwige, aan de aanwezige, aan God, aan de Vader, aan onze Vader. Een lofoffer brengen, ja, de vrucht van onze lippen, die zijn naam belijden. Want hem komt toe, alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding. Amen.